bij Eyewash Opticians hebben we de mooiste merken en de beste zorg voor jouw ogen. Voor scherp zicht op elk moment. En daarom krijg je nu je tweede bril cadeau. Een mooie zonnebril op sterkte bijvoorbeeld. Kijk voor de voorwaarden op eyewash.com en kom langs bij een van onze opticians.
Bij Intratuin zijn we helemaal klaar voor het voorjaar. Welkom zon, hallo zingen de vogels, hey daar bezige bijtjes. Kom naar de winkel of kijk op intratuin.nl en laat je inspireren door kleurrijke bloemen, prachtige planten, tuinmeubels en accessoires. Breng je tuin weer tot leven. Intratuin, thuis in de natuur.
Het straalt door open deuren en ramen en brengt buiten en binnen samen. Het bezorgt een glimlach op je gezicht. Voel de liefde voor het licht. Weten wat licht voor jouw huis kan doen? Maak een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
Nu bij Intratuin. Bij besteding vanaf €750 aan tuinmeubelen. Een shoptegoed van €50. Kijk op intratuin.nl.
Wel zeker, want het is bijna 1 minuut over 12. We gaan zo spijkers met koppen maken in een werkelijk afgestampte Florin in Utrecht. Wij spreken over moord die best gezellig kan zijn. We spreken over powerpop vrouwen uit de polder. En we spreken over kinderen en hoe je een oorlogstrauma kunt erven. S10 is hier met fijne liedjes. We hebben een fijne column van Teun in 2 uur. En dan ook nog Sydney Dijkers.
Goedemiddag. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft gereageerd op de Russische raketaanval op de stad Kryvyi Rih. Hij zegt dat duidelijk is wie vrede wil en wie oorlog. Bij de raketaanval gisteren zijn 19 mensen gedood, onder wie 6 kinderen. Intussen wordt er nog altijd gepraat over een staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland. En er was afgesproken dat er geen aanvallen zouden komen op de energievoorziening ondertussen. Maar in de praktijk merk je daar weinig van, zegt correspondent Christian Pauwen.
Eigenlijk gaan die luchtaanvallen onverminderd door. Later kwam er dus een overeenkomst om te stoppen met aanvallen op de Zwarte Zee. Maar ook die is nog onzeker, want Rusland eist nu dat Amerika eerst bepaalde sancties opheft. Dus ja, veel plannen, maar vooralsnog weinig concreet resultaat.
Een man met een kettingzaag heeft in de Belgische stad Namen voor onrust gezorgd. De man was in de tuin aan het werken, maar ging plots met zijn kettingzaag op pad toen zijn 17-jarige zoon hem had gebeld. Hij zou zich onveilig hebben gevoeld nadat hij jongeren was tegengekomen met wie hij eerder problemen had. Zijn vader ging naar de jongeren op zoek en zette daarbij meerdere keren zijn kettingzaag aan in het centrum van de stad. En dat zorgde voor paniek. Hij is door omstanders overmeesterd en meegenomen door de Belgische politie. Door droogte is in heel Nederland gevaar op natuurbranden. De brandweer is deze maand al 43 keer voor zulke natuurbranden uitgerukt. De komende dagen gaat het harder waaien en daardoor kan vuur ook makkelijker aanwakkeren. Op verschillende locaties hangen daarom waarschuwingsbordjes. En Max Verstappen begint morgen op pole position bij de Grand Prix van Japan. In de slotfase van de kwalificatiesessie zette hij een snellere tijd neer dan Lando Norris en Oscar Piastri. Het ging lekker, zegt Verstappen tegen Viaplay.
Ik maakte gewoon geen fout en elke sessie gewoon, ja, elke run gewoon net wat beter. Waar denk ik anderen dan niet die progressie maakten. Ja, het circuit ligt mij denk ik wel. Dat helpt, maar uiteindelijk de auto moet natuurlijk wel meewerken. En het hele weekend was gewoon heel lastig. Het is natuurlijk niet dat we nu eerst staan en alles is perfect. Maar ja, het was wel een mooi rondje.
Ja, dit had jij ook niet verwacht.
Nee, absoluut niet.
Nee.
Verstappen reed het snelste rondje ooit op het circuit van Suzuka. De race van de Japanse GP is morgenochtend om 7 uur. Het weer volop zon met 14 graden in het noorden tot 20 in het zuiden vandaag. Morgen is er ook zon, maar dan is er ook meer wind en dan is het ook iets koeler dan vandaag. En Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het op de weg momenteel?
Nou, ik vind het best druk op de weg eigenlijk. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 12 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Vertraging is bijna 20 minuten. Net zoals op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen knooppunt Gouwen en Nieuwebrug in 11 kilometer file. De A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag die was een tijd dicht door een ongeluk bij Zoeterwoudendorp. Weg is vrij. Er staat nu wel een file op de omrijroute, de gewezen omrijroute, de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Tussen Wassenaar Zuid en Wassenaar Noord. Een half uur vertraging. En in Zeeland is er maar één rijstrook open in de Westerschelde-tunnel. Het komt door een kapotte vrachtwagen van Borstelen naar Terneuzen. 8 kilometer file.
Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
Mogen we in het tuinhuisje spelen, pap?
Maar we hebben helemaal geen tuinhuisje.
Kun je het toch maken?
Wat een goed idee. Want met Praxis Plus krijg je deze vrijdag tot en met zondag 25% korting op alle tuinhout bij besteding vanaf €25. Voor de makers. Praxis.
Bij schade wil je snel door met ondernemen. Dat kan met duurzaam schadeherstel voor bedrijven door het herstelnetwerk van ASR. Met herstellers die nu klaarstaan, kwaliteit leveren waar je ook later op vertrouwt en altijd kijken of het duurzamer kan. Ontdek het op asr.nl/zakelijkschade. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het.
Vloer nodig? Dezelfde vloer, maar dan goedkoper. Vind je bij Bebo Vloeren. Altijd alle vloeren op voorraad. Laminaat, PVC, parket en nog veel meer. Kijk op bebovloeren.nl.
Elke dag meer dan 5000 nieuwe auto's?
Check.
Autotests van echte auto-experts?
Ook check.
Twijfelen of de kilometerstand wel echt klopt?
Nee joh, ben je gek? Bij Autotrek.nl kan je van elke auto gratis het meest complete autorapport inzien.
Een auto kopen waar je een lange tijd mee vooruit kan? Check Autotrek.nl.
Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center. In 90 winkels door heel Nederland en via de webshop Jeans Center, de vriendelijke jeansspecialist.
Voor je hem aanschaft, eerst gratis het complete autorapport inzien? Check Autotrek.
Alleen nog dit weekend twee merkjeans voor €110 tijdens de Denemarket bij Jeans Center.
Spijkers met koppen.
Ja, het is wel eens vaker vol in de floor. Dit is het geluid van een stampend volle floor in Utrecht.
De moord. De moord kan best wel gezellig zijn. De mooiste verhalen over Slans beste popzangeressen. En hoe je kunt voorkomen dat kinderen een oorlogstrauma erven door.
Dat is wat wij gaan doen en veel meer. Zijn Willemijn, ik ben door in de Spijkers met Koppen. Hier is Estien.
Spijkers met Koppen.
Wat ik heb gevoeld, voor jou was ik nooit goed genoeg. En ik hoor het in de dingen die je zegt. Wil geen schim zijn van mezelf, dat geef ik echt nooit meer weg. Want in niks aan ons was eigenlijk oprecht. Weet je waar ik soms aan denk, dat het best gevaarlijk is. Zoeken naar wie je bent, terwijl je nog een basis mist. En weet je waar ik achter kwam? Dat ik echt wel beter dans. Met mensen die ook een beetje vreemd zijn als ik. En ik weet dat het is waar, dat ik de mensen zijn. En als het goed is versterken, zijn we elkaar. Het mooiste wat ik heb gezien, dat vrijheid soms staat voor verdriet. Wanneer je echt in nood bent, word je sterk. Voelt het soms te veel, mijn lief. Wees je eigen beste vriend. Zoek iemand die je ziet voor wie je bent. Nu zijn de rollen omgedraaid. Ik vind jou echt fucking saai. Ik heb het geprobeerd met jou, maar echt, ik heb me zo vergist. Want weet je waar ik achter kom? Dat ik echt veel harder lach. Met mensen die ook een beetje vreemd zijn als ik. En ik weet nu het is waar. Dat is door mensen verraad. En als het goed is versterken, zijn we elkaar. Ik ben toch niet bestemd voor cyberstaat. Ik ben toch niet bestemd voor cyberstaat.
fantastisch, bomvolle Florin. Nog heel, heel veel nummers van S10. Dus blijf zitten, blijf luisteren, blijf aan je radio gekluisterd. Terwijl zijn klasgenoten hun kamers volhingen met posters van hun poppiedolen, had schrijver Tim Treffers een vintage foto van Ria Valk boven zijn bed. Zijn fascinatie voor de Nederlandse popvrouwen leidde tot een heus boek, Polder Power, een verzameling interviews en mini-bio's van meer dan 50 vrouwen uit de Nederlandse popmuziek. Dolf, die nog steeds een foto van Ria Valk op het toilet heeft hangen, spreekt hem over zijn bijzondere voorkeuren samen met zangeres Caroline van der Leeuw.
Welkom Caro en Tim. Tim, voor de duidelijkheid, jij had Johnny Kaagman boven je bed hangen.
Ja, niet Ria Valk.
Nee, en jij legt hier bij mij een boek neer waar ik... We gaan het erover hebben. Poldervrouwen power, in de Nederpop, ja. Polder Power. Wij spreken over jou in bouwjaar 88.
Zeker, ja.
De Johnny Kaagman heb ik nog meegemaakt, maar... Haar toptijd als zangeres was volgens mij halverwege de jaren 70, eind jaren 70.
Zeker, ja. Ik was een beetje een vreemd jongetje, want ik was 14, ik was 11. En Johnny Kaagman in een strak blauw leren pak. Ik was er zelf niet bij toen dat gebeurde, maar...
Ik was daarbij.
Ja, jij was erbij. Ik wou het niet zeggen, maar...
Ik was daarbij. Ja. Maar dus er waren toen jongens van de jaren 14, 15 die dachten, wow, een vrouw in een strak lederen blauw pak. Jij werd 10, 15 jaar later geboren. Waarom had jij Johnny Kaagman boven je bed hangen?
Ja, dit komt. Ik kwam thuis altijd en vlak voor het eten mocht ik Top op Non-Stop kijken. Dat was een programma. Daar ging Bart Peters, die deed de archieven van Top op open.
Juist.
En toen kwam Journey voorbij dansen en Kate Bush. En toen dacht ik...
Wow.
En het was ook de tijd dat ik ontdekte, ik val helemaal niet op vrouwen. Dus ik dacht ook, wat is dit? Wil ik ze zijn? Of ben ik
moet je luisteren. Je gooit van alles op tafel. Is dit niet
psycholoog?
Nee, luister. Normaal zouden mensen gaan in therapie of praten met hun beste vriend. Jij praat met mij en schrijft er een heel boek over.
Ja, nou, ben ik er overheen. Ja.
Je bent er overheen? Nou, leuk dat je er was. Wat is het verhaal van het boek? Want het gaat over meerdere polderpower en powervrouwen.
Nou, het gaat niet alleen maar over Johnny Kaagman, uiteraard. En mijn fascinatie voor Nederlandse vrouwen in de muziek. Maar ik ben ook de afgelopen jaren een beetje een feminist geworden. Ik heb altijd gedacht, waarom gaat het altijd over die mannen?
Juist.
En altijd over, met alle respect, de Barry Hayes en de Direct van deze wereld.
En Dinant.
En Dinant. Maar al die vrouwen die gewoon door de jaren heen een podium hebben moeten creëren. En dat is steeds, je ziet het nu net met Steen. Het gaat echt heel erg de goede kant op.
Het gaat zeer de goede kant op.
Maar ooit begon Willeke Alberti daarmee.
Juist. Wat is jouw favoriet als je die 50 jaar terugkijkt? Heb jij een favoriet van al die?
Ja, dat is toch deze mevrouw. Anita Meijer.
Anita Meijer. Jazeker wel. Bam. 30 mensen kennen haar nog.
Dat zijn er toch meer.
Echt een schande, fucking Anita Meijer. Caro van der Leeuw, jij zit hier. Heb jij je ooit een polderpowervrouw gevoeld als zangeres?
Nee.
Nee?
Nee. Nu wel.
Want je staat ook in het boek.
Ik sta in het boek en toen Tim mij belde en zei van... benaderde. Zo ging dat natuurlijk.
Liep je op straat achter je aan? Wat is er gebeurd?
Toen voelde ik me niet meteen heel erg aangesproken.
Nee.
Maar toen dacht ik daarna... Fok. Daar hoor ik ook
ik
bij.
Daarbij.
Hallo.
Ik laat jou even horen in jouw eerste succes dinges.
I have never dreamed it.
Was jij nog?
Ik kan allemaal meezingen.
Weet je, mensen denken ook dat ik Matthijs van Nieuwkerk ben. Moet je luisteren. jij was Caro Emerald.
Ja, ben ik op zich nog steeds. Hè.
Ook ben je dat niet meer, want er is wat een en ander gebeurd. Toen jij Caro Emerald was en in die persona onwaarschijnlijk succes had in Engeland, in Nederland, in fucking hele Europa. Voelde jij je toen, die powervrouw, voelde jij je... Hoe voelde dat?
Nou, dat voelt heel... Ik had best wel een beetje last van een soort impostergevoel altijd.
Imposter als in?
Nou, als in dat ik me... Dat is heel lastig om je dat te betrekken op jezelf, zeg maar. Dat succes, dat ik daar de spil van was, zeg
dat
maar.
Dat door jou kwam?
Dat vond ik, ja. Als jij het nu zo zegt, denk ik, ja. Maar, en jij zegt persona. Ik wil nu meteen benadrukken dat dat niet de reden is waarom dat ontstond. Ik denk dat heel veel artiesten daar last van hebben.
Maar jij dacht wel, in een bepaalde periode van het hele grote succes... Als dat een andere zangeres was geweest, was het succes misschien even groot geweest?
Ja, Dat heb ik heel lang best wel gedacht, ja. Wanneer... Ik dacht wel van, ik kan wel goed zingen, ja? Weet je wel. En ik heb een leuk koppie. Dus ik dacht van, ja, dat zal er vast wel aan bijdragen. Maar ik dacht ook wel van, ja, dat kan iemand anders ook.
En is er een moment geweest dat veranderde? Want het succes was dat heel erg groot.
Dat is nu.
Nu aan deze tafel.
Ja, dat is nu.
Het is toch therapie.
Nu.
Het is gewoon een therapietafel. Ja.
Bedankt.
Ik ga gewoon andere tarieven rekenen, man. Ik zweer het je, wat het is. Jij staat nu in een prachtig boek. Tussen vrouwen als Patricia Pai, Anita Meijer, Mariska Veres, de Dolly Dots. Hoe voelt dat?
Ja, dat is te gek.
Oh, die kennen ze allemaal. Ja, wat leuk is dat?
Ja.
Hoe voelt dat?
Ja, dat vind ik te gek. Het maakt me trots. Het maakt me trots. En,
voelde jij je al onderdeel van dat verhaal? Van, laten we zeggen, de vrouwen uit de Nederlandse popmuziek?
Minder dan nu.
Ja, is een mooi boek geworden, man.
Dit helpt me wel, Tim. Dankjewel.
Dat is dat zou je kunnen zeggen, een bijwerking. Want jij hebt dit boek geschreven uit... Is dat fandom?
Daar moet ik een beetje vanaf, ja.
Wat is het dan?
Nee, het is fascinatie. En ik wilde ze gewoon... Het is ook niet... ik ga niet in dialoog met die zangeressen. Ik wilde een podium geven aan al die vrouwen. Hoe zij de afgelopen decennia de muziekwereld hebben... ervaren.
Ja.
En een mannenwereld. En succes. En hoe hou je succes vast. En schoonheid versus talent. En wordt dat wel gezien. En
wat
al
is
die vrouwen...
wat is een verhaal dat je echt is bijgebleven uit het boek? Waar moet je aan denken?
Ja, er zijn er eigenlijk twee. Dat is de ene is Lakshmi, zangeres. Die op een gegeven moment gewoon in kooltruien naar gesprekken met platenbazen en muzikanten ging. Omdat ze gewoon bang was om uit te lokken. Dat ze dacht, ja, maar als ik een kooltrui tot aan mijn kin aandoe, dan gebeurt er ook niks.
Ah.
En de ander, dat is Lois Lane. Die zaten ooit, was ontzettend veel succes in Engeland beloofd.
De twee zussen Kleeman.
En op een gegeven moment hadden ze met een hele grote BBC-DJ een etentje. Nou, daar hing alles vanaf. En die man die begon aan de knie van Monique te zitten de hele tijd onder de tafel. En die zei op een gegeven moment, Monique, ja, Nederlands, recht voor z'n raap, die zei, ik wil hier weg. En wel nu. En dat vond het label niet leuk, maar uiteindelijk zijn ze gegaan. En toen schreeuwde die man nog in de zaal, you're never gonna be a star in the UK, ever.
So, twee dingen.
Ze zijn nooit meer gedraaid.
Mm. Het was toen in de BBC niet schering en inslag, maar het gebeurde vaker.
Ja.
En ik moet denken aan Anouk, die ooit de platenbaas van Sony in Amerika gewoon heeft opgetild en tegen de muur heeft gedrukt.
Gaat
en
zegt, het verhaal, ja.
Nou, ik denk dat het waar was.
Oh, ja.
Die zo fucked up was van, er gebeurt helemaal niks hier en ik moet maar wachten op die platenbaas. Ja. En fuck you. Heb jij ooit een platenbaas mishandeld?
Dit is het moment.
Nee, maar ik bedenk me nu wel dat ik ook zo'n anekdote heb. Want ik dacht eerst, het is mij nooit overkomen. Niet in industrie, necessarily. Maar ik mocht ooit een gastoptreden doen bij de 85ste verjaardag van Quincy Jones. In de O2 Arena in Londen. Was echt een enorme eer dat ik dat mocht doen. En ik dacht ook, had ik weer zo'n imposter van, ja, waarom mag ik daar meedoen? Maar wat gaaf. En toen waren we daar, ik was daar met mijn tourmanager en ik deed verder met een orkest mee. Dus ik had niet mijn band mee of zo. Maar ik wilde natuurlijk Quincy Jones heel graag ontmoeten. Dus hij had geregeld dat ik even snel die kleedkamer in kon. En hij was daar ook bij, mijn tourmanager. Maar dat was dus echt heel awkward. Want die man is dus heel oud, hè?
Ja.
En ik kwam daar zo binnen. En de manier waarop hij naar mij keek, alleen al voelde ik me zo... Nou ja, gewoon niet serieus genomen en zo dom als een stomp vlees. En hij deed echt helemaal een beetje zo, ja, flirty, gewoon awkward. En ik wist niet zo goed hoe ik terug moest doen, want ik was wel namelijk super onder de indruk van
het hele...
Ik sta hier met Quincy Jones.
Quincy Jones!
Ja, en hij deed zo tegen mij. En ik was bang, ik weet nog dat ik echt bang was om te draaien, omdat ik zeg, hij gaat gewoon mijn ass checken nu, weet je wel. Ja, en we hebben er daarna ook... Nee, mijn tourmanager was daar trouwens niet bij binnen. Maar toen vertelde ik dat aan hem. Ik zei, ik vind dit toch heel raar gewoon. En we moesten er ook een beetje om lachen. Want je denkt ook, ja, oude man, hè, oude snoeper. Dat krijg je een beetje, hè. Van, kan hij ook niks aan doen. Hij denkt gewoon... Maar eigenlijk vond ik het gewoon best wel gaar.
Heb jij, dit zijn ook verhalen... Heb jij een andere vrouw boven je bed hangen? Of nog steeds... Johnny Kaagman dan wel.
Ja, die nee. Die is.
Die hangt er boven je bed. Want ik heb hier achter mij een onwaarschijnlijke powervrouw staan in de Nederlandse popmuziek en daar ver omheen.
Ria Valk hangt hier boven.
Ik heb mijn best gedaan, hè? Ik heb mijn best gedaan. Staat zij erin?
Ja, maar niet met een interview. Ik heb het geprobeerd, maar ze staat er zeker in. Met een heel mooie...
En terecht ook, dankjewel.
Het is een
hartstikke mooi boek. Het heet Polder Power, Vrouwen in de Nederpop. Dankjewel, Karo. Dankjewel, Tim.
Dankjewel. Spijkers met koppen.
Zeker wel. Spijkers met Koppen. Wat fijn dat je erbij bent. Het is 19 over 12 uur. Ik zei al, de vloer in is stampvol. En dat heeft met te zien te maken en met het fijne programma. En met, ik ga gewoon de rest van de middag tegen Anita Meijer opkijken. Nee, dat is voor mij. Heel Hilversum. Ja, als u weet wie dit is, dan begrijpt u het. Heel Hilversum schudde gistermiddag op zijn grondvesten toen minister Eppo Bruins, die net naast mij aanschoof, zijn plannen bekendmaakte voor de hervorming van de NPO. Omroep NTR zou moeten verdwijnen. In plaats van 11 losse omroepen moeten in 2029 4 of misschien 5 omroephuizen komen die alle publieke programma's gaan maken. Bij ons aan tafel is aangeschoven verantwoordelijk minister van media. Dat is Eppo Bruins. Meneer Bruins, niet echt van harte, maar toch welkom.
Ja, dank u wel, meneer Jansen.
Even over uw afbraakbeleid. Ik vind het wel dapper dat u daarover kon praten hier bij de NPO.
Ja, u zegt afbraakbeleid. Ja, ik zeg, we gaan juist bouwen.
Bouwen.
We bouwen in een paar jaar tijd 4 à 5 omroephuizen.
Ja.
Dat is een huizenbouwtempo waar Mona Keijzer alleen maar van kan dromen.
Ja, dat is allemaal heel grappig, maar heel Hilversum was in shock. Ik bedoel, ook wij bij Spijkers met Koppen zijn behoorlijk geschrokken.
Oh, nee, maar jullie hoef je absoluut geen zorgen te maken. Als ik zo kijk naar hoe u erbij loopt, dan valt er op uw salaris sowieso niet zoveel meer te bezuinigen.
Waarvan akte?
Nee, zonder dolle maakt u zich geen zorgen, meneer Jans. Ik heb uw salarisstrookje mogen zien. Ja. Ik moet 156 miljoen euro bezuinigen de komende tijd.
Ja.
Ik heb het even uitgerekend snel. Voor dat bedrag moet u de komende 3 miljard jaar nog Spijkers met Koppen presenteren.
Dat is een hele tijd.
Ja, dat lijkt een hele tijd, maar een van mijn voorgangers heeft dat een keer gezegd tegen Felix Meurders en die kwam een heel eind.
Dat is wel weer waar. Hey, de Spijkers met Koppen is voorlopig veilig.
Nou, zolang Willemijn gewoon op de loonlijst blijft staan voor die 2 flessen salmari en een gevulde koek is er niks aan de hand.
Mooi, geregeld. Meneer Bruins, waarom deze grote ingrepen in de publieke omroep?
Ja, ik wil af van de gedoetjes bij de publieke omroep. Programma's van de publieke omroep zijn altijd omgeven met vriendjespolitiek, met machtsmisbruik, met corruptie, met grensoverschrijdend gedrag. Dat zijn dingen, dat zie je nooit bij RTL.
Dus de NPO moet een voorbeeld nemen aan RTL.
Ja, en een beetje commerciëler denken ook op dat vlak. Je moet gewoon, maak eens wat de mensen willen zien. Doe gewoon het Voor de Vuist Weg, Willem Ruijs, Ralf Inbar, Rudy Karel, Sylvia Millekamp, Mies Bouwman.
Die zijn allemaal dood.
Ja, maar de videobanden liggen nog allemaal in beeld- en geluidstof te vangen. Die kun je zo instarten, kost niks.
En dus zet u het mes in de omroepen van 11 omroepen naar misschien 4 of 5 omroephuizen. Wat gaan die precies doen?
Nou, wat in mijn plan staat, wat is mijn idee, is dat die omroephuizen, die gaan allemaal programma's maken volgens dan een heel afgekaderde doelstelling. En met ieder dan hun eigen doelgroep, hun eigen thema's en hun eigen binding met de maatschappij.
Ja, dus eigenlijk gewoon wat omroepen nu al doen.
Ja, maar dan in een huis.
Ja, ik ga steeds over 4 à 5 huizen. Wat is precies dat 5e huis?
Oh, ja, kijk, het blijft natuurlijk toch de publieke omroep. Dus we houden alvast rekening met dat er een blijf van mijn lijf huis moet komen.
U wilt de NTR saneren? De NTR? Er komt een einde aan de NTR in deze vorm. Waarom?
Nou, de NTR, wil ik niks vervelends over zeggen. Het is natuurlijk een prima omroep. Maar als je kijkt wat daar op jaarbasis allemaal misgaat, dan denk je ook wel eens bij jezelf, ook als kijker, jongen, daar moeten ze een keer iemand met een hele goede grote bezem doorheen.
Wat gaat er mis bij de NTR?
Nou, even een heel simpel voorbeeld. Neem de intocht. Die organiseren ze zeker al een jaar of 50, hè, de intocht van Sinterklaas. Dan zou je zeggen dat daar inmiddels een zekere routine in zit.
Maar niet?
Wel, nee, dat is een zooitje. Elk jaar weer de boot is te laat of te vroeg. Of het is te breed of te smal, of er zit asbest in de speculaas. Het is elk jaar gezeik. Ja, dat moet een keer klaar zijn. Kom op, zeg. Die boot is ook altijd een half uur te laat. Dat is iets van
mij. Eppo, al die mensen die bij de omroep werken dan. Wat heeft u te zeggen aan het personeel van de publieke omroep? Wat heeft u te zeggen aan het personeel van met name de NTR?
Nou, er zijn overal enorme personeelstekorten, dus daar maak ik me niet zo zorgen om. Ik zou zeggen, ga eens kijken waar je met jullie ervaring de samenleving tot dienst kunt zijn.
En waar denkt u dat een omroepmedewerker terecht zou kunnen dan?
Ja, goed, u overvalt me mee, maar ja, je bent als redacteur in Hilversum gewend om te werken met emotionele, toch ook aan grootheidswaanzin leidende, verknipte mensen die om het minst of geringst uit hun vel springen.
Ja.
Dus? Ik denk dat de gemiddelde TBS-kliniek in Nederland zit te springen om dat soort ervaring.
Wat wilt u de kijker van de NPO meegeven?
Gaat u vooral rustig slapen. De NPO verdwijnt niet. Er is over 10 jaar gewoon nog steeds een hele sterke publieke omroep.
Hoe kunt u dat zo zeker weten met deze plannen?
Nou, meneer Jansen, mijn plannen. Ik maak mij geen enkele illusie. Ik ben de minister in het kabinet Schoof. Dus?
Dus?
Ja, dat, ik zou zeggen, de kans dat er ook maar iets van deze plannen terechtkomt is even groot als de kans dat Marjolein Faber volgend jaar het Sinterklaasjournaal presenteert.
Dank u wel. Ebbo Bruins.
Spijkers met koppen.
Precies dat, BNN Vara, NPO Radio 2. Fijn dat je erbij bent, hier in de Florin of ergens waar jij luistert. Dat is de magie van radio wereldwijd. Wereldwijd zijn 470 miljoen mensen slachtoffer van een oorlog. Het is een zin die ik voorlees die niet te bevatten is. Wereldwijd zijn 470 miljoen mensen slachtoffer van een oorlog. Of dat nou in Oekraïne is, of in Soedan, of in Gaza, of enfin, oorlog kruipt onder de huid en kan een leven lang blijven achtervolgen als het niet op tijd wordt verwerkt. En dan werkt het door in je eigen leven, maar ook in de generaties daarna. In een nieuwe reeks van Oorlog is erfelijk van War Child en de EO praat Natasja van Wezel opnieuw met de bekende Nederlanders over hoe oorlogstrauma's vaak van generatie op generatie worden doorgegeven. Natasja is hier bij ons, samen met Ernst Zuur, directeur War Child Nederland. Willemijn praat met hen.
Juist, hallo beiden. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ernst, jij bent eergisteren teruggekomen van een trip naar Afrika. Het was de bedoeling dat je naar Zuid-Soedan ging, maar dat liep anders. Wat ging er mis?
Nou, het is in Zuid-Soedan, we horen er veel te weinig over. Soedan ook. Enorm oorlog. En het is gewoon te onveilig voor mij nu als War Child directeur om daar naartoe te gaan. Onze medewerkers moeten daar schuilen. En dan moet je er niet naartoe. Ik ben naar Oeganda gegaan. Een land wat de meeste vluchtelingen opvangt ter wereld. Bijna 2 miljoen. En ik wilde wel weer op reis. Want ik vind het belangrijk om de verhalen van de mensen daar te vertellen. En niet mijn eigen verhalen of zomaar verhalen.
Ja.
En er zijn heel veel kinderen. Er zijn 2 miljoen vluchtelingen in Oeganda. Dat zijn 70-80% kinderen en moeders. En die groeien op met de meest afschuwelijke gruwel en geweld. En wij helpen kinderen daar overheen. Ja. Want anders blijft het aan ze plakken.
Jij was in een vluchtelingenkamp, want de situatie in Soedan, Zuid-Soedan is al jaren is afschuwelijk. En er vallen duizenden doden, zijn miljoenen vluchtelingen. Jij was in een kamp, heb ik mij laten vertellen, 140.000 mensen. Dat is een stad zo groot als Amersfoort. Ja. Stel je dat even voor, een middelgrote stad.
Ja.
En dan een vluchtelingenkamp.
En dat is niet eens het grootste kamp. Er zijn kampen waar nog meer mensen wonen dan de gemeente Amersfoort. Dat is één grote bende op dit moment. Het is ook regenseizoen. Ik heb zelf lang in Oeganda en Zuid-Soedan ook gewerkt en gewoond. Ik kom voortdurend terug. Het wordt niet beter. Er zijn steeds meer mensen op de vlucht. Steeds meer kinderen die moeten vluchten voor die oorlog.
Mm-hmm.
140.000 mensen. Heel veel vrouwen en kinderen.
En wat kan jij doen? Wat kan War Child daar doen?
Nou, wij kunnen helpen. En daar gaat ook de documentaire over. Om te breken met die trauma's. Met die afschuwelijkheden die ze meemaken. Dat blijft plakken als je niet kinderen helpt om daar overheen te komen. Dat noemen wij psychosociale hulp. Moeilijke term. Mm. Maar eigenlijk is het helpen om kinderen weer kind te zijn. En ook de moeders en ook de vaders. Want zo'n trauma, afschuwelijkheden, verkrachting, bombardementen meemaken, dat blijft aan die kinderen plakken.
Yeah.
Maar door middel van therapieën die wij hebben, inmiddels bewezen effectief, dus we doen niet zomaar wat, we weten dat het echt werkt, kun je kinderen helpen om die nachtmerries, die dag en nacht doorgaan in die hoofdjes, in Soedan, in Gaza, in
Oekraïne. Ze hebben het vaak gezien, hè, al die gruwelijkheden.
Ze hebben alles zelf meegemaakt.
Ja.
Maar ze kunnen daar niet makkelijk over praten. Dat is te afschuwelijk en te groot. Maar door middel van spel en therapie, met psychologen, met lokale medewerkers, kun je kinderen daar uithalen. En dat moet ook, want anders hebben ze er hun leven lang
af. En wat Dolf ook al zei, want die trauma's gaan van generatie op generatie. Natasja, dat is ook waar die serie over gaat. Oorlog is erfelijk. Het verwerken van oorlog binnen een gezin. Even om in Afrika te blijven. Een van jouw gasten is Jibril Sanko. Oudspeler van onder andere Groningen en Rode JC. Afkomstig uit Sierra Leone.
Ja.
Kan je in het kort zijn verhaal schetsen?
Ja, hij was 15 toen de burgeroorlog in Sierra Leone plaatsvond. En het was heel gevaarlijk, want jongens van 15 werden daar nogal eens gerekruteerd om kindsoldaat te worden.
Mm-hmm.
Door de rebellen. En hij heeft zijn vrienden kindsoldaat zien worden. Hij heeft mensen op straat vermoord zien worden. Ze moesten onderduiken op een gegeven moment. En hij was de enige, zijn ouders waren gescheiden. Hij was dus de oudste man in het gezin. En hij voelde zich ook heel verantwoordelijk om zijn moeder en zijn broer en zus te beschermen.
Ja.
Uiteindelijk. Het toeval was dat de rebellenleider ook Sanko heette. Van zijn achternaam is kennelijk meer voorkomende naam.
Mm-hmm.
Dus toen hij gezocht werd, heeft de vader van Jibril, die wel nog in beeld was, besloten dat Jibril moest vluchten.
Want anders zou hij misschien ook opgepakt worden.
Waarschijnlijk, ja. Hij heeft hem eigenlijk zonder waarschuwing gewoon thuis bij zijn moeder opgehaald en gezegd, je gaat nu mee. Hij heeft geregeld dat hij op een boot kon. Hij heeft 4 weken, denkt hij, want hij wist niet of het dag of nacht was.
15, hè, was hij.
Ja. Ja. In een boot op een boot gezeten die ergens naartoe ging met nauwelijks eten en drinken. En is in Rotterdam aangemeerd.
Hij heeft mazzel gehad, extreme mazzel.
Zeker, en toch, wat hij vertelt is dat hij zich nog steeds heel schuldig voelt. Bijvoorbeeld naar de mensen in Sierra Leone die hij voor zo'n gevoel heeft achtergelaten.
Ja.
En hij heeft echt wel ook in... voetbal is zijn redding geweest. En dat vind ik ook zo mooi aan War Child. Dat, hè, psychosociale hulp, maar ook sport en spel.
Ja.
Zonder voetbal, zei hij, weet ik niet of ik het had gered.
En dat is dus wat War Child ook doet. Ernst, jij zei net, 80% van de vluchtelingen in die kampen zijn vrouwen en kinderen. Waar zijn die mannen dan? Die zijn toch niet allemaal dood, mag ik hopen?
Nee, blijven vaak in thuisland om toch nog het stukje land en het hutje of het huisje te beschermen. Of worden meegenomen en gaan meevechten. Dat gebeurt ook.
Mm-hmm.
Dus het zijn inderdaad vaak vrouwen en kinderen die daar opgroeien.
Ja, en als je die niet helpt, die mannen, als ze blijven leven en weer terugkomen, dan komt daar in zijn gezin,
ja, daarom werken
de trauma's
we dus ook
en agressie.
Ja, daarom werken we ook. En daarom is de documentaire ook zo mooi. Je moet echt met de generatie werken. Je moet met de ouders werken en met de kinderen werken. Anders komt het kind terug in zijn familie en ziet daar een hele verdrietige moeder elke dag. Of een hele agressieve vader. En dat kunnen ze dan weer overbrengen op de kinderen. Dus je moet in de familie werken.
De omvang is dus daar. Ik noemde een aantal van vluchtelingen. De omvang is dusdanig. Aantal oorlogen, aantal kinderen wat overgaat. Word je daar soms niet moedeloos van? Dat het zoveel is en zo groot wat je moet doen?
Nee, want dat kunnen we ons niet permitteren. Kijk, moedeloos is geen optie. Ik sprak daar ook weer met heel veel van mijn medewerkers, collega's.
Mensen die daar ter plekke dat werk doen.
Maar ook andere organisaties. Want we werken altijd samen in die sector. Hè? Altijd. We doen allemaal een stuk. Iedereen, elke hulpverlener, ik ben het zelf een tijd geweest, die geeft niet op. Tegen de stroom in blijven beuken. Want je ziet daar met je eigen ogen wat kinderen, wat mensen meemaken. En met alles wat er nu tegen ons speelt, met minder geld...
USAID, wat volledig verdwenen is, ontwikkelingssamenwerking in Nederland, die wordt gedecimeerd.
Ja, dus daarom wilde ik ook terug, om te kijken hoe houden mensen het vol. Ze beuken door, ze gaan door, want elk kind, elk mens heeft hier recht op en heeft het nodig. En dat maakt me ook heel erg trots en dat maakt me ook emotioneel, omdat ik zie dat ze vechten tegen de bierkaai, maar ze blijven wel vechten en ze geven niet op. Om te breken, in ons geval, met die trauma's. Als je dat niet doet...
Dan gaat het door in de volgende generaties.
Dan stopt het nooit.
Daar nog een voorbeeld van, ook uit die documentaire, waar jullie dus ook over praten. Adriaan van Dis, de schrijver, heb jij geïnterviewd. Een vader, zijn vader, nam het Indische oorlogstrauma mee naar huis. Wat vertelt hij erover, Adriaan van Dis?
Nou, de vader van Adriaan van Dis heeft verschrikkelijke dingen meegemaakt. Heeft in een jappenkamp gezeten. Heeft aan een spoorlijn daar slavenarbeid verricht. En heeft geluk gehad dat hij zich heeft kunnen redden bij een schip dat getorpedeerd werd, terwijl iedereen om hem heen stierf. Dus die heeft heel veel gezien. Mm-hmm. Adriaan is net na de Tweede Wereldoorlog, nadat zijn vader terugkwam uit Indië, geboren. En zijn vader was agressief. Hij was onvoorspelbaar. Hij sloeg Adriaan. Hij sloeg zijn moeder. Hij sloeg zijn zusjes. En hij sloeg gewoon random jongens in het dorp waar ze woonden. En Adriaan was bang voor hem. Hij heeft ook heel erg geworsteld met, hou ik nou van deze man of niet? Het is mijn vader. Hè? Je ouders moeten in principe een veilige haven zijn. Maar Adriaan heeft daar ook last van gehad op een gegeven moment. Is in therapie gegaan, ook omdat hij echt op een gegeven moment dacht, ik weet niet of ik nog wil leven. Ik weet niet of ik dit kan. En dat heeft hem gigantisch geholpen. En hij zegt nu, ik hou van mijn vader. Maar dat heeft me wel ongeveer tot mijn 78ste moeten kosten.
Ja, in die documentaire, en soms komen ook weer in die serie, komen ook oorlogstrauma's bij elkaar. Even naar jou persoonlijk. Ja. Je hebt een gesprek met het programmamaker Keva Alouche, met een Palestijnse achtergrond. En dan heb jij Davidsterm in je nek. Ja. Je hebt een Joodse achtergrond, je bent Joods. Hij vindt dat ongemakkelijk. Hoe ging dat gesprek?
Nou, dat is een heel spannend gesprek. We hebben het natuurlijk goed voorbereid. En ik vond het eigenlijk heel erg mooi dat hij met mij in gesprek wilde. Ik vind het zelf ook heel normaal. Want ik ben Joods en ik heb familie in Israël. En hij is geboren in Nablus, op de Palestijnse bezette westelijke Jordaanoever. Maar ik wilde juist heel graag zijn verhaal horen. En ik vond het heel fijn dat hij mij daarmee vertrouwde. En mijn rol in deze serie documentaire is ook wel echt luisteren. Maar op een gegeven moment vroeg ik, zijn er nog dingen die jouw trauma's, jouw beschadigingen, Hij praat zelf niet echt van trauma, maar hij zegt krasjes. Mm-hmm. Die dat triggeren. En toen zei hij, nou, de Israëlische vlag. En ook de Davidster in de Israëlische vlag. En toen dacht ik, ja, ik ga nu wel iets zeggen. Dus ik draag altijd mijn Davidster. Heeft voor mij niks te maken met de Israëlische vlag. Wel omdat mijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog niet mocht zijn wie ze waren, om het zomaar te zeggen. En zich moesten verbergen.
Om het even eufemistisch uit te drukken.
Ja, precies. Ik ben dol op eufemismes. En omdat ik hem van mijn vader heb gekregen. Ja. Die een paar jaar geleden is overleden. Dus, nou ja. En ik vroeg wel van, heb jij dan ook moeite met mijn Davidster? Want het symbool komt wel voor in de Israëlische vlag. En toen zei hij, ja. Nou ja, het triggert wat in mijn lichaam. Ik merk dat ik anders ga ademen. Maar tegelijkertijd weet ik rationeel dat dat natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken heeft. Ja. En we kwamen heel erg nader tot elkaar, merkte ik tijdens dat gesprek. Omdat hij ook zei van, ik haat Joden niet, ik haat Israëli's niet, ik haat helemaal niemand. Maar het is wel heel fijn dat ik kan vertellen wat ik als kind daar heb meegemaakt.
En dat is natuurlijk wat jij heel vaak hier aan tafel hebt betoogd, van hoe ver mensen ook van elkaar afstand gaan, in vredesnaam praten met elkaar.
Ja.
En dat is ook zo mooi. Je hebt hier ook wel eens vaker verteld, ook naar aanleiding van je laatste boek, over, jij komt uit een gezin waar oorlogstrauma's aan de orde van de dag zijn. Ja. Jouw opa had altijd zijn koffer klaarstaan, want die moest kunnen vluchten. Jouw oma wilde niet.
Praat over niks anders dan Tweede Wereldoorlog.
Wilde niet door Duitsland rijden, want een heel groot gedeelte van jouw familie.
We gingen naar Zwitserland, gingen we altijd via Frankrijk.
Ernst, denk jij dat, je weet natuurlijk nooit, maar met hulp van War Child, in ieder geval met therapie, kan een deel van dat soort trauma's, kan dat verholpen of misschien wel voorkomen worden?
Ja, dat kan. Dat kan. Wij bestaan 30 jaar, wij zitten echt precies op dat stuk. En we hebben bewijs dat je ermee kan breken. Dat je die cirkel van trauma kan doorbreken. En alles wat er nu gebeurt met de kinderen door die gruwelijke oorlogen die je ziet, die blijven echt wel bij ze. Ze gaan dat niet vergeten. Het blijft een litteken. Mm. Maar ze kunnen wel weer verder met hun leven en ze hoeven het niet door te geven aan de volgende generatie.
Maar er zijn heel veel mensen ergens die in deze tijd denken van, ja, weet je, er wordt overal wereldwijd wordt er hierop gekort. Misschien is het ook allemaal niet zo denderend belangrijk.
Ja, dat is echt afschuwelijk. En als we dat blijven zeggen, dan gaan we er ook echt in geloven. Ik hoor ook de term verloren generatie. Alsjeblieft, laten we ermee ophouden. Je kunt iets doen als je de middelen hebt en we hebben de capaciteit en de intelligentie en alles wat we nu weten, kun je kinderen helpen van een trauma af te komen of een dusdanig te helpen dat ze door kunnen met hun leven. En dat mensen hierover praten in de documentaire die dit zelf hebben meegemaakt, dat is dapper, dat is moedig, dat is een hele bijzondere documentaire. Ik hoop echt dat iedereen gaat kijken, want op die manier begrijp je heel goed wat er nodig is om deze kinderen te helpen.
Het is een prachtige documentaire. Oorlog is erfelijk. Zondag 6 april, 8:45 bij de EO op NPO 2. Natasja van Wezel, dankjewel. Ernst Zuur, directeur van War Child, dankjewel.
Precies dat is Spijkers met Koppen. En War Child is een organisatie die kun je ondersteunen. Dankjewel, Natasja. Naast mij aanschoven, dat is altijd één genoegen, Vera van Zelm.
Ja, even een korte intermezzo. Herken je dit? Dat je jezelf wilt motiveren voor iets en dat je denkt van, oké, kom op, zonder zin kan het ook. Dat? Nou, daar heb ik 9,5 uur naar gekeken deze week. 9,5 uur duurde het debat over lintjes. En niemand had er zin in. En het had ook geen zin. Je wist precies wat iedereen ging zeggen en je wist ook al wat de uitkomst ging zijn. Iedereen zat er voor de show. En iedereen wist het ook. Meerdere keren zeiden de politici zelf, laten we het over de inhoud hebben. Ja! Zelfs Caroline zei, moeten we niet gewoon het probleem in het land oplossen in plaats van dit? Ja, Caroline! Precies! Doe dat dan! Dat is jullie taak! Dat hoef je niet aan mij te vragen! En zelfs Jezogus zei, laten we nu inhoudelijke volwassen politiek voeren. Ja, Jezogus, dat is alsof je in een brandend huis staat, het zelf hebt aangestoken en dan roept, jongens, we moeten echt iets doen aan de brandveiligheid. Voor de mensen thuis. 9,5 uur totale zinloosheid. En ik wil maar zeggen, als iemand voelt van, nou, ik ben gewoon geen stempelmachine, dat is helemaal prima. Maar dat hoef je niet de hele tijd te zeggen. Ja, ik ben geen airfryer. En daar hoef ik het ook niet de hele tijd over te hebben. En het hele debat, die ging natuurlijk niet om stempels of stempelmachines. Dit debat ging alleen maar om Wilders. Die wilde dat Faber een quote zou hebben voor op social media. Een deelbare meme voor de achterban met een niet te lange zin. Dus de quote werd, ik ben geen stempelmachine. En het toppunt van de meest zinloze bijdrage aan dit meest zinloze debat kwam van Gideon van Meijeren. Komt-ie.
Het kan worden. En als het COA deze mensen zou willen bedanken door ze een fles wijn of een boekenbon te geven, dan is dat prima. Oh. Maar
ja, Gideon, prima. Doe er een doos merci van Caroline mee. Maakt mij niet uit. Het gaat daar niet om. Dit is nog meer onzin zonder zin. Zinloze onzin. En wat moet ik hier nog van vinden? Ik wil hier niks meer van vinden. Terwijl ik dat wel moet. Wij, de cabaretiers van deze wereld, journalisten, we moeten ons verhouden tot de macht. We moeten de macht bevragen. En wij kunnen eigenlijk alleen zinnige dingen zeggen als datgene waar wij iets over zeggen iets van zin heeft, nut, ergens over gaat, snap je? Als de politiek alleen maar zinloze dingen doet, inhoudsloze dingen, niks echt doet, dan kan ik daar toch alleen maar zinloze dingen over maken? Dan heeft mijn werk toch ook geen zin? Dan heb ik ook een bullshitbaan. Door hun. Waarin ik grappen moet stempelen op hun onzin. En wat ben ik dan nog meer dan een satirische stempelmachine? Ja, dus eerlijk, heel eerlijk, ik kom er gewoon voor uit. Ik ben op dit moment een stempelmachine. En het is even niet anders, daar moet ik het mee doen. En ik beloof, we hoeven er in ieder geval niet 9,5 uur over te praten. Ik kap nu met zeiken, aan het werk.
Vera van Dam. De beste baan van dit jaar tot nu toe heet Mijn haren ruiken naar vuur. Dit liedje ook als tien. Lekker, lekker, lekker. Nog drie liedjes. Nog drie liedjes van Stien en haar fijne, fijne, fijne band. In deze Spijkers met Koppen. Ik ga nu een zin uitspreken die je wel vaker hoort. Er is een hoop gebeurd deze week. Er is een hoop gebeurd deze week. En ik weet het zelf ook niet meer. Ik gooi dus de lijnen open. Dat doen we heel soms. Als ik het niet meer weet, dan kunnen mensen bellen. Even bijpraten over dingen die ze hebben meegemaakt. Dus jij zat in het nieuws. Oké, we hebben een eerste beller. Wie heb ik aan de lijn?
Goeiedag, sneuwe afgedreven rietstengel op dat hopeloze eenzame eilandje linkse radio dat alleen nog relevant was toen deze rode rakkers nog iets in de melk te brokkelen hadden.
Dat is Geert Wilders. Nou ben ik zelf geen langzame prater, maar dit ging zelfs voor mij vrij rap.
Ja, ik zal wel moeten.
Want?
Ik wil dit graag af hebben voordat jullie zijn wegbezuinigd.
Ja, grappig. U wilt iets kwijt over de NPO?
Nee, maar ik wil zeggen, meneer Janssen, minister Faber is een fantastische minister. Fantastische. Iemand met meer talent in de pink dan u in dat hele uitgemergelde lichaam. Ja.
U was het er ook mee eens dat er geen lintjes werden uitgereikt?
Nou, daar wil ik nog even graag op terugkomen. Uiteindelijk vind ik het belangrijk dat er één lintje wel uitgereikt wordt.
Aan wie dan?
Aan u, meneer Janssen.
Nou ja, dat vind ik dan toch heel aardig van u, meneer Wilders. Waarom?
Omdat het toch knap mag heten dat u met uw aandoening nog de energie vindt om deze linkse propaganda zo matig aan elkaar te wauwelen.
Oké, u ook een hele fijne dag. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag, Dylan. Ah.
Mevrouw Jezus, coalitie. Uw coalitie lag behoorlijk onder vuur, hè?
U noemt dat coalitie. Ja. Ik noem dat een groep mensen die zich volwassener moet gedragen.
Ja. Maar hallo, het is uw VVD, dus dan moet u zich toch ook volwassener gedragen?
Nou, dat zijn uw woorden. Mijn woorden zijn dat het tijd wordt dat de VVD daar is om problemen op te lossen. Aan te pakken, te fixen. Dat stukje verantwoordelijkheid te pakken voor stabiliteit, volwassen, met een grote P.
Er zit geen P in volwassen.
Laten we het nou eens over de inhoud hebben, meneer Janssen. Ja,
dat vinden we allemaal. Wat is dat volgens u?
Dat we taken oppakken voor de hardwerkende Nederlanders.
Wie zijn nou die hardwerkende Nederlanders?
Gewoon de mensen thuis met hun benen omhoog op een chaiselongue.
Dat zijn hardwerkende Nederlanders?
Mensen met hun benen in het raam van hun tweede penthouse. De hardwerkende Nederlander.
Oké, okay, dank u wel. Met wie heb ik het genoegen?
Ik ben geen stempelmachine.
Oh mijn god.
Ik ben minister en dan teken ik niet als ik niet wil tekenen.
Mevrouw Faber.
Ik ben geen stempelmachine.
Nee.
Ik stempel helemaal niks.
Nee, niemand vraagt dat ook van u.
Sterker nog... Ik ben geen stempelmachine.
Nee, weet ik.
Ik ben ook geen koffiemachine.
Correct.
Ik ben geen kopieerapparaat.
Zeker niet.
Ik ben geen broodrooster. Ik ben geen fax.
Mevrouw Faber, wij moeten door. Spijkers, met wie?
Ja, hallo?
Hallo? Zo, tyfus. Hallo? Wat is daar aan de hand?
Ja, dit is Barry.
Ja, Barry. Oké, maar wat is dat geluid, joh?
Zo, het is echt een slagveld hier, man.
Mijn god, Barry, waar ben je? Kiev, Gaza, waar sta je?
Nee, Loosdaarden.
Loosduinen?
Ja, ik sta voor mijn vuurwerkhal. Harry van Berry in Loosduinen.
Harry van Berry, oké. Sorry, ik kan je slecht verstaan. Waar bel je over?
Ja, ik bel even over het vuurwerkverbod.
Ja, maar er komt voorlopig helemaal geen vuurwerkverbod.
Nee, dat staan wij hier ook te vieren.
Hey, kan je dat niet lekker met oud en nieuw doen?
Nee, ja, je weet hoe het gaat met dit kabinet. Je moet uitkijken. En voor je het weet veranderen ze het weer, dan komt het er toch.
Maar nou, volgens de politiek zitten daar een hoop haken en ogen aan.
Nou, oké, zeg het, Dolf. Met de ogen gaat het hier hard.
Dankjewel, Barry. Loosduinen. Met wie?
Ik ben geen stoomtrein.
Nee.
Ik ben geen waterfiets. Ik ben geen sloopkogel.
Ik wil dit niet.
Ik ben geen hoge drukspuit.
Ik heb hier geen tijd voor.
Ik ben geen stoomreiniger. Ik ben geen stofnest. Nou ja, goed, dat neem ik terug. Ik ben misschien wel, ja.
Ja, stofnest. Mevrouw Faber!
Ik ben het niet.
Oké. Okay.
Ik ben geen snelkookpan.
Mevrouw Faber.
Ik ben geen pashokje.
Zeker niet.
Ik ben geen fluitketel. Nee. Ik ben geen wiggelroede.
Ik ga afronden.
Ik ben geen klapschaats.
Ah, volgens mij hoor ik weer geknal. Barry! Barry!
Hallo?
Ja?
Nee, dit is Landskorporaal van Tichelen hier.
Ah, meneer van Tichelen, bent u toevallig op oefening in Loosduinen?
Nee, ik sta in Ede.
In Ede? Ah.
Ja.
Oh ja, oefening van de landmacht.
Hè? Nee hoor.
Geen. Oh, wat hoor ik op de achtergrond?
Oh ja, wij staan hier op de hei te vieren dat het vuurwerkverbod niet doorgaat. Hé, hey, Kees, kijk uit! Die granaat is scherp! Gooi hem!
Dank u wel. Werkelijk. Elk niveau in dit programma. Het is een monument van de radio. Hey, als je een boekwinkel inloopt, dat is een winkel met boeken, dan wordt snel duidelijk welke boeken populair zijn. Veel zogenaamde levenswijsheden van BN'ers en influencers, sporters of mensen met een aantal volgers op social media. En wat ook populair is moord en doodslag. Er staan kasten vol boeken waarin mensen op de meest gruwelijke wijze aan hun einde komen. Helden zijn er ook die daders opsporen. Met een beetje geluk is het allemaal nog waar gebeurd. Ook Chris Baeyema wilde ook een boek schrijven waarin een moord werd gepleegd, maar het moest een beetje gezellig zijn. Dat kan, want er is zelfs een genre, cozy crime. Cozy crime. En daarom ligt daar bij Willemijn de mosterdmoorden. Chris is hier. En Willemijn, die geregeld een knussenmoord pleegt, praat met hem.
Zeker. Chris, welkom. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Cozy crime. Ik dacht, dat heb jij verzonnen, cozy crime.
Nee, cozy crime is echt een genre.
Ja.
En ik heb het ontdekt in de coronatijd.
Ja.
Toen had ik helemaal genoeg van het nieuws. En toen dacht ik wil gewoon iets gezelligs. Toen trok ik oude detective romannetjes uit de kast van Agatha Christie. Die begon ik te lezen.
Ja.
En toen dacht ik, ik wil meer, maar dan ga je naar de winkel. Precies wat Dolf zegt. de detectives zijn eigenlijk een beetje weg. En nu is het allemaal thriller, thriller, thriller.
Ja.
En op de eerste pagina is er al of een kind weg. En dat moeten we gaan zoeken. En dat was heel klein. Of er hangt in een Scandinavisch bos iemand aan een koord. En hij is helemaal opengesneden. En zijn ingewanden hangen op de
Chris,
grond.
Chris, praat je nu over je leven of over die boeken?
Nee, ja. En toen dacht ik, nou dat kan toch ook gezellig?
Dat kan gezellig.
Ja, dat kan gezellig.
En toen bleek dat er nog, sinds Agatha Christie, is er ook een stroming van detectives.
Ja.
Het is er gewoon doorgeschreven. En die detective roman heeft zich ontwikkeld in een subgenre van de cozy crime.
En het is ook heel cozy. Er wordt heel veel gebakt.
Ja.
Ik dacht dat er wat vreten die mensen veel taartjes.
Ja, nou ja, dat ontdekte ik dus. Omdat ik toen een cozy crime tegenkwam. Ja. En die heet, dat gaat, cozy crime is gezellig.
Ja.
Maar dat wordt er heel erg dik bovenop gelegd.
Ja.
En er is bijvoorbeeld ook sprake van liefde opeens in de detective roman. En van gezellige hobby's. En
zoals
binnen
bakken.
Dit genre is, bakken is heel gezellig. En toen las ik een boek met de meest briljante titel, waar ook heel veel in gebakken werd. En dat boek heette Quiche of Death. Toen dacht ik, ja, dit genre, dit gaan
beter.
We even en ook moeten, aanpakken.
Er moeten dus gezellige hobby's in, zoals bakker. Er moet een amateurdetective in. Wat moet er nog meer in?
Nou, er moet een amateurdetective in, had ik ontdekt. En dat is nou ook heel vaak een wat oudere vrouw.
Ja.
Het moet in een kleine gemeenschap zijn.
Check, klopt ook.
Ze klopt ook, dus een heel klein Nederlands stadje.
Waar iedereen elkaar kent.
Waar
voortdurend tegenkomt en voortdurend taartjes met elkaar eet.
Ja, in mijn boek wordt overdreven veel taart gegeten op een gegeven moment.
Dat
je
wel,
denkt, nou, zoveel hoeft nou ook weer niet. Ja. Maar er wordt voortdurend gebakken.
Ja.
En het is een kleine gemeenschap. En mijn hoofdpersoon komt uit de stad. Dat is een journalist. Die werkte bij een krant. En die is gescheiden. En die was getrouwd met een man die hield van hele hoge cultuur. Dus zij woonde in een huis met een Bauhausbank. Alles was zwart en wit. Ze is eindelijk van die man gescheiden. En nu mag het gewoon gezellig. Dus zij zit in een heel klein, gezellig dijkhuisje. Bij dat stadje met een boekenkast waar ook strips in
mogen
staan.
Met een kat, want er moet een kat. Ja. Bijna op elke pagina loopt die kat voorbij.
Hou jij van gezellig? Er zijn mensen, die ken ik aan deze tafel, die worden van gezellig een beetje ongemakkelijk.
Ja.
Als ze iets gezellig noemen, loop ik altijd een blokje om. Hou jij van gezellig?
Nou, ik vind het, daarom dacht ik ook, dit is een heel leuk genre. Want je kan vervolgens ook weer gaan spelen met die gezelligheid.
Gezellig.
Nee, dus dat je het net niet heel erg gezellig
dat
maakt.
Niet echt gezellig is.
Nee, dus we doen even een bijpassend muziekje eronder. Het doet natuurlijk een beetje denken aan Midsummer Murders. Huh? Engelse platteland in dit geval. Platteland van, tenminste platteland. Provinciestadje ergens in Nederland. Doet een beetje denken aan Agatha Christie. Het lijkt allemaal gezellig. Het heet niet voor niets de mosterdmoorden.
Klopt.
Er gebeurt ook nog wel eens wat.
Ja.
Vertel even, wat kan je daarover vertellen? Over de mosterdmoorden.
Nou, de hoofdpersoon, Jill Hesseling, die verhuist naar een klein stadje. En daar wordt zij directeur van een streekmuseum. En ze wordt eigenlijk in de eerste week ingewerkt door de huidige directeur, Hugo Slot. En op de dag dat zij zijn baan overneemt en zij echt directeur wordt, ligt hij vermoord in de beeldentuin.
Wil je een stukje
naast
voorlezen,
ja.
Chris?
En zij komt dan aan bij het museum en loopt meteen tegen de plaatselijke politiecommissaris op, meneer Lambers. We hebben u geprobeerd te bellen, maar u nam niet op. Ik heb slecht nieuws. De agent liet een betekenisvolle stilte vallen. Hugo Sloot is dood aangetroffen in de beeldentuin. De wereld rondom Jules begon te draaien. Al het geluid werd langzaam gedempt. Alle kleuren verdwenen en het leek alsof ze in een tunnel vol mist stond. Even later merkte ze dat ze naast Arie Gorteman, de wethouder van cultuur, in de tuin stond. De vorige keer dat ze Arie had gezien was tijdens haar sollicitatie. Hij had toen niks gezegd, maar had met zijn grote borstelsnor en bordeauxrode ribbroek toch een onuitwisbare indruk op haar gemaakt. Ik had me een fijner moment voorgesteld om elkaar weer te ontmoeten, zei hij. Ik ook, stamelde Jules. Gelukkig is het gestopt met regenen, zei Arie. Jules zag opeens dat ze een kop thee in haar hand had. Hoe lang stond ze hier al? Ze keek voor zich uit naar de rood-witte linten die in een cirkel rondom het stenen beeld midden in de tuin waren gehangen. Daartegenaan lag het dubbel geklapte lichaam van haar voorganger Hugo Slot. Het is overigens een werk van Ato Aldema, verbrak de wethouder de stilte. Pardon? Die steen waar Hugo tegenaan ligt, daar heb ik nog gemeentegeld heen geschoven. Oh? Niemand weet wat het voorstelt. En dat was volgens Hugo ook helemaal niet nodig. Soms is de vorm zelf het hele verhaal. Of nee, wacht. De vorm is de vorm en er is geen verhaal. Ja, dat is het. Soms is er geen verhaal en dat is ook goed.
Dit was één stukje. Er gebeurt meer. Het blijft niet bij deze moord, zal ik erbij zeggen. Ja. Ik stel me zo voor, omdat dit dus een soort genre is die wat aan bepaalde dingen, met die gezelligheid, met die katten, dat je een heel thuis op je werkkamer een heel schema hebt van zo moet het verlopen. Is dat zo?
Nou, kijk, ik wilde wel, want bij een thriller is het zo dat er aan het eind van het verhaal kan er gewoon uit, als een duveltje uit een doosje, de moordenaar opduiken. Maar bij een oorspronkelijke detective zoals Agatha Christie kan dat niet. Dus je hebt verdachtes nodig en aan het eind van het verhaal moet echt de puzzel worden opgelost.
Ja.
Dus ik vond wel, er moet een puzzel in zitten. En dat is wel een heel gepuzzel.
Dus jij hebt met een briefje zo zitten puzzelen, die zou het kunnen. Want op een gegeven moment als lezer, ik dacht, nou wacht even, die kan het zijn, die of die. Ik denk dat ik wel 5 potentiële daders had.
Ja, en dat is het leuke als schrijver, dat je probeert het zo te schrijven dat je denkt, nou nu doe ik een hele kleine aanwijzing en dan gaat de lezer dan veel meer bij verzinnen. Een eigen verhaal.
Wist jij, toen je ging schrijven, wie het gedaan had?
Nee, en dat is het, grappige. Want je hebt twee. Toen ik begon te schrijven, heb ik me erin verdiept. En je hebt twee soorten schrijvers. Je hebt de schrijvers die hangen meteen een heel schema.
Het hele schema van begin tot eind is er al.
Ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet leuk.
Dat is niet leuk.
Want je moet jezelf verrassen als schrijver. Dus ik begon gewoon te schrijven. En op een gegeven moment is er één iemand vermoord. Dan is er nog iemand vermoord. En dan begin je te denken, ja, maar wat, wie?
Maar je suggereert nu dat je zelf ook schrikt van die moorden.
Ja. Nou, wel, eigenlijk. Van wat doe ik nou? Hoe kom ik hier weer uit?
Ligt er weer een lijk.
Maar ja, je geeft iedereen ook een reden. Dus je moet ongeveer 7 verdachten hebben. En iedereen moet echt een reden hebben om de moorden te plegen. Want er wordt nog iemand vermoord, hè?
Ja. Wij kennen jou als podcastmaker. Met name als radiomaker.
Ja, ik maak podcastman met de microfoon.
De man met de microfoon, dat ben jij. Dan zie je veel mensen, oh, die gast is het. En dan opeens schrijf je een boek. Je bent ervoor gevraagd. Wist jij dat je... Want het is echt goed. Het is leuk om te lezen.
Wat zei je?
Het is echt goed.
Met veel
plezier gelezen. Maar wist jij dat je... Of heb je jezelf ook een beetje verbaasd hiermee?
Eigenlijk wel. Nou ja, ik heb er 2 jaar over gedaan. En het was soms echt een lijdensweg. Want ik wilde dat het een lekker, leesbaar, luchtig, grappig boek was.
Ja.
Maar dat kost soms best wel veel moeite. En dan ging ik weer naar mijn redacteur. Hij zei, ja, lees lekker weg, joh. Ik zeg, ja, maar ik ben heel hard. Dus en dat is wel heel erg leuk. Ja, je weet van tevoren toch niet, als je het af hebt van wat je nou gemaakt hebt of zo. Of het nou echt iets is.
Maar ben je er wel, want je kijkt me aan zo van, Willemijn, kom nou alsjeblieft met een compliment. Dat heb ik net gedaan. Ben je er wel blij mee?
Heb je dit beter vaker bij mannen? Dat mannen je aankijken zo van, kom nou met een compliment? Of?
Nee.
Echt nooit,
Nee, dat snappen ze best wel. Nee, maar ik neem aan dat je er trots en blij mee bent.
Ja, eigenlijk wel.
Want ik heb me laten vertellen dat je eigenlijk al met een deel 2 bezig bent.
Ja. Ja.
Dat klopt ook.
Ja, want een echte cozy crime is altijd seriematig. Dat wist ik ook.
Iemand op Insta, toen ik gisteren schreef dat jij kwam, zei hij heeft de mooiste voorleefstem van Nederland. Is het ook al een luisterboek? Wordt het een luisterboek? Want mensen willen jouw stem ook horen, merken wij.
Nou, ik heb heel lang nagedacht en ik wilde het heel graag zelf inspreken.
Ja, dat is dan wel de bedoeling.
Maar bij een boek is het toch handig als het. Want mijn hoofdpersoon is een vrouw van mid 50. Dus ik heb een paar stemmen opgestuurd gekregen.
Mit.
Er is al een stem gevonden, Willemijn. Dus het wordt ingelezen door een...
Ik ben net de 49, net iets voorbij. Zo moet je het zien. Ja, sorry Chris, we waren heel even...
Ik heb een paar een Margot Dames, echt een hele goede stem. Die gaat mijn luisterboek inspreken.
Margot Dames. Maar ja, eerst moeten mensen, zou ik zeggen, gewoon lezen wat jij hebt geschreven. Die tweede komt eraan.
Ja, dat duurt nog even dan, hè?
En nog
dus
meer
eerste
mannen met microfoon komt er ook nog gewoon.
Man met de microfoon, mijn podcast gaat ook gewoon elke week door.
Goed. Dankjewel, Chris Baeyma. Fijn dat je er was.
Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
Bij Jumbo vier je Pasen dit jaar met lekkere en voordelige producten. Zoals Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter nu voor maar 1 euro. Ben & Jerry's. Pot 427 tot 465 milliliter. Nu 1 plus 1 gratis. En alle Eru kuipje 100 gram nu 2 voor maar 2 euro. Jumbo.
De meest gelezen kranten en magazines van Nederland voor de beste prijs.
die vind je op kiosk.nl. Van het AD tot Donald Duck en van de Volkskrant tot Libelle. Nu extra voordelig. Tot zo op kiosk.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
Beginnende keelpijn wil je snel aanpakken. Neem direct Tragitol, met tweevoudige werking. Het vermindert snel de pijn en remt de bacteriën en virussen die keelpijn veroorzaken. Tragitol, in het oranje-paarse doosje. Lees voor gebruik de bijsluiter.
Max heeft nu uw steun hard nodig. Door bezuinigingen bij de publieke omroep dreigen uw favoriete programma's te verdwijnen. Zoals Langs de Schelde, Denken aan Holland, Tijd voor Max en vele andere radio- en televisieprogramma's. Steun Max nu voor slechts €8,50 per jaar. Hoe meer leden, hoe sterker we staan. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
Nu bij DA, tot wel 15% stapelkorting op alle supplementen van Newcare. Kom snel naar de winkel.
De vriendelijke specialist DA.
Op de seconde af 1 uur. Dan gaan wij zo nog een uur maken van Spijkers met Koppen. Wij spreken over FC Eindhoven, wellicht de saaiste club van de wereld. Wereldleiders gaan naar de laatste therapie. En wij spreken over het warme weer, klimaatverandering. En mag je daar wel van genieten? Teun van Elzen columniseert en het team speelt fijne liedjes. En dan ook nog Sydney Dijkers.
Goedemiddag. Oud-NOS-nieuwslezer Harmen Season is overleden. Het heeft zijn familie bekendgemaakt. Season kwam bij het NOS-journaal in 1969... en groeide uit tot een van de bekendste nieuwslezers van Nederland. Hij presenteerde in 3 decennia meer dan 17.000 journaals.
Dames en heren, goedenavond. Voor het eerst in ruim een week zijn er weer doden gevallen bij gewelddadigheden tussen Israël en de Palestijnen. In de Gazastrook kwamen 3 Palestijnse vrouwen om het leven die in een Bedouinenkamp vlakbij een Joodse nederzetting woonden.
Toen Season begon was het journaal nog in zwart-wit en werd er nog van papier gelezen. In 2002 presenteerde hij zijn laatste NOS-journaal. Harmen Season werd 84 jaar. Nederlandse Serviërs protesteren op dit moment op het Museumplein in Amsterdam tegen de regering in Servië. Ze zijn vooral kwaad op president Vučić. Hij pakt demonstranten in Servië hard aan. Mensen gingen daar de straat op na het instorten van een dak van een treinstation in Servië. Dat was pas gerenoveerd. De demonstranten houden de regering ervoor verantwoordelijk. Ze wijzen op de corruptie in het land. Daardoor gaat het volgens hen vaak mis bij de aanbesteding van bouwprojecten en zijn er slechte controles. Er zijn beelden opgedoken van een aanval van het Israëlische leger op hulpverleners in de Gazastrook. Op de beelden is te zien dat ambulances door de nacht rijden. Op enig moment stoppen ze en momenten later klinken er schoten. Israël had eerder gezegd dat er sprake was van verdachte voertuigen die zonder licht reden, maar op de beelden is te zien dat de ambulances met hun lampen en sirenes